Ik wil u graag meenemen vanmorgen naar de brief van de apostel Paulus aan de Efeziërs en dan naar het zesde hoofdstuk. En dan willen we met elkaar stilstaan vanmorgen bij de geestelijke wapenrusting. Efeze 6. Laten we lezen vanaf vers 10 tot en met vers 20. Verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u kunt standhouden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid. En de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. Neemt bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neemt de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvan ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken zoals ik moet spreken. Tot zover, broeders en zusters, dit denk ik voor ons allen wel bekende schriftgedeelte. Wel, afgelopen maandag was het 5 mei, bevrijdingsdag. En er is heel wat feest gevierd in ons land, naar aanleiding van het feit dat 69 jaar geleden ons land werd bevrijd van het terreurbewind van Nazi-Duitsland. En tegelijkertijd werden de bevrijdingsfeesten toch ook wel min of meer overschaduwd door de oplopende spanningen tussen Oost en West. Want ja, wie had verwacht dat Rusland zich weer als een potentieel gevaar zou aandienen voor de vrede in Europa? En kennelijk niemand. Als je ziet hoeveel Europa heeft bezuinigd op defensie en hoe eigenlijk gaandeweg de defensie werd beschouwd als een nutteloze kostenpost, geld dat, zo dacht men, beter besteed zou kunnen worden aan onze welvaartseconomie. En eigenlijk, broeders en zusters, zie je een opmerkelijke overeenkomst binnen onze kring van gelovigen. Want ja, inderdaad, we zijn bevrijd. Denk aan de woorden van de apostel Paulus in Colossenzen 1, vers 13, waar hij zegt dat de Heere ons getrokken heeft uit de macht van de duisternis en ons overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. We zijn bevrijd uit die macht van de duisternis. En ja, we zijn inderdaad overgezet in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. We kunnen bevrijdingsdag vieren, eigenlijk elke dag, zou je kunnen zeggen, is voor een christen bevrijdingsdag, hoewel natuurlijk vooral de zondag, de eerste dag van de week, toch wel de bevrijdingsdag bij uitstek is. Als we dan ook vooral ook stilstaan bij de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood. Hij die de dood en hel heeft overwonnen. Maar dat wil natuurlijk nog niet zeggen dat we ons wapenarsenaal kunnen veronachtzamen. Dat we ons wapenarsenaal kunnen opruimen. Dat we achterover kunnen leunen en ons geloof kunnen beschouwen als een comfortabele fortui waarin we lekker kunnen wegdutten. Paulus hier in Efeze 6 bepaalt ons bij de ernst van die geestelijke strijd die er voortdurend feitelijk plaatsvindt in die hemelse gewesten. En vandaar dan ook dat de apostel ook zegt in vers 11, bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. En als we de analogie nog even doortrekken met Rusland en meneer Poetin, ja, dan denk ik inderdaad aan de listige verleidingen die we ook zien in de strategie die Rusland in deze tijd eigenlijk uitoefent. Poetin, die nog maar redelijk kort geleden in Sochi, waar die Olympische Winterspelen werd gehouden, nog even een biertje dronk met Willem-Alexander en Maxima. Het leek allemaal zo gezellig. Het leek allemaal zo knus als je die beelden ook nog eens even terugziet op het internet. En je zou eigenlijk niet verwachten van deze meneer Poetin dat hij zo'n enorme KGB-reputatie heeft, wat ook nu dan ook duidelijk ook openbaar wordt. De Engelsen hebben er zo'n mooie uitdrukking voor. What you get is not always, what you see is not always what you get. Het is niet altijd datgene wat je ziet dat ook feitelijk werkelijkheid is, dat dat ook hetgeen is wat je krijgt. De ogen kunnen zo bedriegen. En broeders en zusters, dat is natuurlijk ook zo in de geestelijke wereld. Eigenlijk worden we al heel vroeg in de Bijbel daarmee geconfronteerd, als we denken aan de val van de mens in Genesis 3. Als je leest dat de vrouw in Genesis 3 vers 6 zag dat die boom van kennis van goed en kwaad, dat die goed was om ervan te eten. Dat hij een lust was voor het oog. Dat die boom ook begerenswaardig was om verstandig te worden. En dat vervolgens dan ook de vrouw dan ook neemt van de vrucht en dan ook eet, geeft ook aan haar man die bij haar was en ook hij at daarvan. En dan staat er in vers 7, en toen werden hun ogen geopend. Met andere woorden, toen bleek de realiteit zo heel anders te zijn als dat zij zich hadden voorgesteld. Want die boom was zo mooi, hij was zo'n lust voor het oog, hij was zo begerenswaardig. En wat is er veel ellende voortgekomen uit datgene waar het oog zich opricht, op datgene wat ogenschijnlijk begerenswaardig is, op datgene wat ogenschijnlijk een lust is voor het oog. Wat zijn er niet veel huwelijken in de vernieling gebracht, doordat het oog gericht werd op dingen die de lust opwekken, die begerenswaardig zijn. En wat hoor je ook niet vaak als je zo spreekt ook met mensen die wiens huwelijk is kapot gelopen op het vreemdgaan, dat men zegt, ach ja, ik werd nou eenmaal verliefd, het overkwam mij. Alsof we daartoe een excuus zouden hebben. Alsof de Heere ons vanuit zijn woord niet voldoende heeft gewaarschuwd voor het gevaar van die begeerlijkheid, van datgene waar ons oog zich zo op kan richten en zo kan verlustigen, zodat het uiteindelijk ook die zonde teweeg brengt. En wat zijn er veel gevaren ook, laten we ze maar benoemen, ook in de tijd waarin wij leven, de televisie, het internet, enzovoort, enzovoort. Eigenlijk alles is er op gespitst, op datgene wat wij zien in Genesis 3. Om de lust via het gezichtsvermogen bij ons op te wekken en daarmee eigenlijk ons verstand, ons hart mee te penetreren. Wat uiteindelijk dan ook kan leiden tot allerlei onzuivere gedachten. En uiteindelijk ook kan leiden tot ontstellende zonde. Job had een verbond gesloten met zijn ogen. Job 31 vers 1. Belangrijk ook voor u en voor mij dat wij een verbond sluiten met onze ogen. Dat we ons bewust zijn datgene wat wij niet noodzakelijkerwijs hoeven te zien. Want inderdaad, er is heel veel wat, ja, wat nu één keer in deze wereld aan vunzigheid enzovoort enzovoort, ja, eigenlijk onomkoombaar is om daarmee geconfronteerd te worden. Maar wat zijn er veel zaken waar we eigenlijk eenvoudigweg even op de druk op de knop kunnen doen. En het is uit ons gezichtsvermogen verwijderd, uit ons gezichtsveld verwijderd. Job die een verbond sloot met zijn ogen. Ogen zijn zo belangrijk. En dan moet ik vooral ook denken aan Mozes. Er staat zo in Hebreeën 11, vers 7, dat 27, Mozes, hij bleef standvastig. En hoe bleef hij dan standvastig in toch ook wel de vele moeilijke momenten die Mozes gekend heeft? Wel staat er, hij bleef standvastig al ziende de onzienlijke. God heeft ons uitgerust inderdaad met fysieke ogen. Maar God heeft ons uitgerust ook met de ogen van ons hart, waar de apostel Paulus in Efeze 2 met name ook op ingaat. Mozes die zijn geestelijke ogen gericht hield, al ziende de onzienlijke, en op die wijze dan ook standvastig kon zijn in de weg en de bediening die de Heere hem op een bijzondere wijze had toevertrouwd. En bijzonder, als je dan ook komt in Hebreeën 12, een hoofdstuk verder, dat de apostel zegt, laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. En dan vervolgens zegt hij, terwijl het oog gericht houden op Jezus. En eigenlijk ja, verbindt hij daar weer hè, dat oog dat van Mozes, dat gericht was op ziende de onzienlijke. En de apostel zegt, dan werkt dat uit in hoofdstuk 12 en zegt, ja, laten wij dan ons oog gericht houden op Jezus. Hij is de leidsman en hij is tegelijkertijd ook de voleinder van ons geloof. En de voleinder heeft eigenlijk de betekenis, hij is de volmaker van ons geloof. Want ach, wat kunnen we zo makkelijk zeggen, ook als excuus van ja, mijn geloof is zo klein. Nee, dan moet je bij hem of bij haar zijn, dat is iemand met een groot geloof. Ook, maar dat is maar een vals excuus. Want de Heer Jezus zelf, in het nieuwe leven dat wij hebben, in hem hebben ontvangen, hij is de leidsman, hij gaat ons voor in dat geloof, elke dag weer opnieuw. In die wedloop die we mogen gaan. Hij is de leidsman, maar hij is ook de volmaker van ons geloof. Wel nu, wat hebben we dat nodig, broeders en zusters? Het bewustzijn van die vele ja, signalen die op ons afkomen, prikkels die op ons afkomen, die ons zo makkelijk kunnen afleiden van de dingen van de Heer. En dan is het vooral ook in Efeze 6 dat Paulus ons ook bepaalt ook bij de ernst van die geestelijke strijd. Want zegt hij in vers 12... van Efeze 6, wij hebben niet de strijd tegen vlees en bloed. Maar hij zegt, we hebben de strijd tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. De wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, staat er. In het Grieks staat daar het woordje aion. Je zou het ook kunnen lezen met de wereldbeheersers van de duisternis van deze eeuw. Want laten we ons er wel van bewust zijn dat Satans macht beperkt is, maar ook Satans tijd beperkt is. Openbaring 20, daar lezen wij dat er een moment zal komen dat Satan gevangen zal worden genomen, gebonden zal worden en vervolgens in de afgrond geworpen zal worden voor een periode van 1000 jaar. En dat is de periode, zoals de Bijbel die ook wel noemt, van de toekomende eeuw of van de toekomende wereld. Het Messiaanse Rijk dat dan op aarde gevestigd zal worden, waar Satan dus niet meer rond zal gaan als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal kunnen verslinden. Het zal een bijzondere tijd zijn op deze wereld, wanneer werkelijk de vrede van de Heere dan ook op aarde zal regeren. De Sar Shalom, de vorst van de vrede. Maar zover is het dus nu nog niet. En vandaar dat de apostel dan ook zegt dat wij inderdaad de strijd hebben tegen die overheden, tegen die machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, waarin wij dus inderdaad ook nog steeds leven. En opmerkelijk vervolgens dat de apostel ook nog zegt, we hebben niet de strijd tegen vlees en bloed, broeders en zusters. We worden namelijk geacht die fase voorbij te zijn. Strijd tegen vlees en bloed was die strijd van de Korintiërs, weet u wel. Als je die brief van de apostel Paulus leest aan de Korintiërs, dan zie je dat die eigenlijk maar voortdurend met elkaar overhoop lagen. Die hadden inderdaad een strijd te voeren tegen vlees en bloed. Paulus schrijft aan hen in 1 Korinthe 3, vers 3, als er immers onder u afgunst is, afgunst, onder gelovigen. Het zal natuurlijk niet in deze gemeente zijn, maar er zijn gemeentes waar dat dus is. Ja. En ruzie en tweedracht, zegt hij. Bent u dan niet vleeselijk, schrijft de apostel, en wandelt u dan niet naar de mens? Ja, dat kan, hè. Je kan zomaar naar de mens gaan wandelen, ook als gelovige. Je kan weer zo druk zijn met die strijd tussen vlees en bloed, van vlees en bloed. Afgunst en alles wat daarmee samenhangt. Maar de apostel Paulus zegt in Galaten 5, vers 24, maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. We hebben gisterenmiddag een heerlijke doopdienst mogen hebben. Drie jonge mensen die zich lieten dopen, waaronder, ja, ik moet toch maar even zeggen, mijn schoondochter. Een geweldig moment, hè, dat we haar ook, ja, de doop hebben mogen bedienen, hè, dat ook zij, ja, getuigenis mocht afleggen, ook van anderen, van het nieuwe leven dat zij en de anderen hebben mogen ontvangen in en door de Heer Jezus Christus. Heerlijk om daarbij stil te staan. Ja, inderdaad, we hebben die oude mens, hè, is gekruisigd met zijn hartstochten en zijn begeerten. Maar dan, broeders en zusters, als dat zo is, dan wil dat dus niet zeggen dat dan de geestelijke strijd voorbij zou zijn. Nee, je zou bijna, om maar even in de termen van de gamers even te spreken, dan ga je naar een volgend level. En wat is dat volgende level? Wel, dat is dus niet langer meer de strijd tegen vlees en bloed, want je wordt geacht die strijd gepasseerd te zijn. Maar dan gaat het over de strijd in die hemelse gewesten waar wij ook als gelovigen geacht worden te zijn. Dat is feitelijk ook, ja, wat de apostel Paulus ons ook leert in deze brief aan de Efeziërs, dat wij inderdaad met Christus niet alleen zijn opgestaan, niet alleen zijn opgewekt, maar dat wij ook met hem zijn geplaatst in Christus Jezus, in de hemelse gewesten. En als je daarvan bewust bent, dan zal ook blijken dat als je daarin gaat wandelen als burgers van een rijk in de hemelen, Filippenzen 3, vers 20, dat daar dus ook de strijd ook plaatsvindt, de geestelijke strijd. Niet de strijd dus tegen vlees en bloed, maar tegen, ja, diegenen die wij daar aangeduid vinden als de overheden, de machten, de wereldbeheersers, enzovoort, enzovoort. En Paulus zegt dan in vers 13, neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden, op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben, kunt stand houden. Belangrijk om zich ervan bewust te zijn dat Paulus ons niet oproept in Efeze 6 om gebied te veroveren of iets dergelijks, wat wel eens wordt verondersteld. Nee, stand houden. Want we leven al op veroverd gebied. Dat wil zeggen, God heeft onze voeten al gezet op het gebied dat God de Heer Jezus Christus in de Heer Jezus Christus heeft veroverd. We zijn inderdaad overgezet uit de macht der duisternis verlost en overgezet in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Maar het komt er wel op aan dat we daar stand houden. Dat we blijven staan op de plaats waar de Heere ons gesteld heeft. En je leest dan ook in vers 11, vers 13 en 14 tot drie keer toe over dat stand houden. Daar gaat het om. Dat we blijven staan op de overwinningsgrond waar de Heere ons al heeft gesteld. En dan is het eigenlijk zo bijzonder als je zo die zeven onderdelen van die wapenrusting dan beziet, dat eigenlijk elk onderdeel van niemand anders spreekt dan onze Heer Jezus Christus. Vers 14, uw middel omgord met de waarheid. Wel, Christus is de waarheid. Hij is de weg, hij is de waarheid, hij is het leven. Vers 14 ook, het borstharnas van de gerechtigheid. Wel, Christus is de gerechtigheid Gods. Vers 15, de voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van vrede. Christus is onze vrede, zegt Paulus in Efeze 2, vers 14. Hij is onze vrede. Het schild van het geloof, vers 16. We hebben dat al even gehoord vanuit Psalm 28, vers 7. De Heere zelf is ons schild. Als we dat ook tegenkomen in Genesis 15, vers 1, waar de Heere zegt tegen Abraham: wees niet bevreesd, Abraham, want ik ben uw schild. Vers 17, vijfde onderdeel, de helm van de zaligheid. Hij is onze zaligmaker. Zaligheid is niet in de eerste plaats eigenlijk een toestand waarin wij ons verkeren, maar het is vooral een persoon. Wij zijn zalig omdat wij zijn in de persoon, in de zaligmaker. Hij belichaamt feitelijk die zaligheid, de Heer Jezus Christus. Het zesde onderdeel, het zwaard van de geest. Het woord van God, wel de Heer Jezus, hij is het woord van God. Het vlees geworden woord van God. En dan het gebed, het zevende onderdeel, vers 18. En inderdaad, de Heer Jezus is ook onze voorbidder. In Romeinen 8, vers 34, daar staat dat hij ook voor ons pleit. Geweldig voorrecht dat we voor elkaar mogen bidden. En daar zullen we straks ook nog even iets over zeggen. Maar zo belangrijk ook te weten dat de Heere zelf voor ons bidt. Hij is onze voorbidder. Maar laten we eens kort nog eens met elkaar nagaan deze zeven onderdelen van de geestelijke wapenrusting. In vers 14, in de eerste plaats worden we geconfronteerd dat wij onze middel moeten omgorden met de waarheid. Het valt mij altijd zo op als ik dit gedeelte lees, dat de waarheid eigenlijk de rode draad is die door deze zeven onderdelen van die wapenrusting heen loopt. De waarheid. We hebben net al even gezien vanuit Genesis 3 hoe de tegenpartij ons eigenlijk een vertekend beeld van de waarheid wil geven. Een waarheid die geen waarheid is. Hij wil ons bedriegen door datgene waar hij ons oog op wil richten. Dat en daarmee lust wil opwekken enzovoort enzovoort. En daarmee eigenlijk allerlei prikkels wil geven aan die oude natuur, die oude mens die we geacht worden gekruisigd te houden. De waarheid. En let wel, broeders en zusters, en ik denk dat ik het hier wel eens vaker heb gezegd, en het zal u ook niet onbekend zijn, Satan is natuurlijk de vader der leugen. Dat wil eigenlijk zoveel zeggen dat zijn territorium beperkt zich ook tot de leugen. Ik zeg met nadruk, beperkt zich tot de leugen. Want buiten de leugen, buiten de grenzen van zijn leugenachtig koninkrijk, kan hij niets uitrichten. De waarheid, dat is iets waar hij dus meteen, zo zullen we ook vanmorgen met elkaar gezien, ook zich door verslagen weet. Zijn territorium is dus de leugen. Belangrijk dat we ons daar altijd van bewust zijn, dat zijn macht beperkt is, dat zijn territorium beperkt is, ook al heeft hij grote macht en ook is zijn territorium groot, want wij leven ook in een wereld waar de leugen regeert, laten we maar zeggen. En ook zijn tijd, zoals we het hebben gezien, is ook beperkt. Wel, onze middel om gorden met de waarheid. Het beeld wat hier wordt opgeroepen is dat, zoals dat in die tijd ook werd gedragen, lange mantels, waarvan de slippen dan bij elkaar rondom de middel werden gebonden, waardoor dan ook iemand in staat was om beter te lopen en desnoods ook te rennen. Dat kleed dat dan vervolgens eigenlijk geen probleem leverde met datgene waar die persoon zich naartoe spoedde. Geen belemmering. En zo is het eigenlijk ook, lieve vrienden, dat de Heer ons wil omgorden met de waarheid. De waarheid in Christus, de waarheid van zijn woord. Opdat we niet belemmerd worden in onze dagelijkse levenswandel. Opdat we niet belemmerd worden, wat we net al even hebben gezien in Hebreeën 12, hè? In de wetloop die voor ons ligt. Dat wij afleggen alle last en alle zonde. Dat inderdaad die waarheid ons middel omgordt. Ik vind het zo mooi als je leest in Spreuken 4 vers 11 en 12. Waar Salomo dan zegt: ik onderwijs u in de weg van de wijsheid. En laat u in de rechte sporen treden. Als je gaat zullen je voetstappen niet belemmerd worden. En als je rent zul je niet struikelen. Dat is feitelijk wat dat woord van God in ons leven wil doen. Het wil ons onderwijzen in de weg van de wijsheid. Het wil ons doen treden in de rechte sporen met als doel dat onze voetstappen niet belemmerd worden. En dat als je rent, je niet struikelt. De waarheid. Ons middel omgorden met de waarheid. Het tweede wat genoemd wordt, is het borstharnas van de gerechtigheid. Je kunt je voorstellen, een borstharnas was natuurlijk belangrijk voor de bescherming van de vitale organen van ons lichaam. Het borst, daar vinden wij het hart en de longen. Zeer cruciaal in het functioneren van ons lichaam. En dat borstharnas, broeders en zusters, is het borstharnas van de gerechtigheid. Het is zo, denk ik, van cruciaal belang dat wij mogen weten dat God ons rechtvaardig heeft verklaard, niet op grond van onze eigen werken, niet op basis van werken der wet, maar op basis van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Het borstharnas der gerechtigheid. Het is feitelijk al waar Abraham door rijkelijk was gezegend. Als je leest in Genesis 15 vers 6. Dat Abraham, hij geloofde in de Heere en hij rekende het hem toe tot gerechtigheid. Wat dan ook Paulus ook met name ook in de Romeinenbrief, hoofdstuk 4, ook verder uiteenzet. Dat geloof van Abraham. God rekent het geloof tot gerechtigheid, dat is goddelijke administratie zoals dat plaatsvindt. Wij zijn geneigd om te zeggen, dat is makkelijk. Ik spreek nog wel eens gelovigen die zeggen, nou dat is makkelijk, zeg dat geloof van jullie. Dus bij jullie is het zo dat je gelooft alleen maar wat God zegt. En dan word je dus door God rechtvaardig verklaard, dat is een makkelijk geloof. Nou, inderdaad, in die zin, het is niet moeilijk om God te geloven op zijn woord, toch? Nee. En God geloven op zijn woord wil dus ook in feite zeggen, ook broeders en zusters, ook geloven in die administratie zoals God die voert. Als wij geloven in zijn woord, als wij geloven in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus, dan mogen we weten dat God ons dat geloof als gerechtigheid verklaart. Dat is niet een uitvinding van de mens, maar dat is wat God ons leert in zijn woord. Is dat een goedkoop evangelie? Nee, is niet een goedkoop evangelie. Want dan moet je maar eens Psalm 22 lezen. Wat het de Heer Jezus heeft gekost. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hij is de Godverlatenheid ingegaan, lieve vrienden. Hij is die geen zonde gekend heeft, is tot zonde gemaakt opdat wij zouden worden, zegt Paulus, gerechtigheid Gods in hem. Een goedkoop evangelie. Als je dat een goedkoop evangelie noemt, wat een ontstellende belediging eigenlijk dan van het offer dat de Heer Jezus Christus voor ons heeft volbracht op dat kruishout van Golgotha. Het borstharnas der gerechtigheid. Weet u, als je daar tegenover legt Galaten 5 vers 4, heel opmerkelijk wat Paulus daar zegt. U weet het, in de Galaten brief daar gaat het vooral om gerechtvaardigheid te zoeken uit de wet. De mens die daar bezig is om vanuit zichzelf rechtvaardig te kunnen zijn voor God. En Paulus zegt dan in Galaten 5 vers 4, u bent van Christus losgeraakt, u die door de wet gerechtvaardigd wil worden. En daarbij bent u uit de genade vervallen, want wij verwachten door de geest uit het geloof de gerechtigheid waarop wij hopen. En ik denk eigenlijk dat je dat ook in dat perspectief ook moet zien, dat borstharnas van de gerechtigheid, dat Paulus hier nog weer eens onder de aandacht brengt, omdat er inderdaad gelovigen waren en ook altijd zijn geweest, die denken wel via de wet voor God gerechtvaardigd te kunnen worden. Die dat evangelie van de Heer Jezus Christus eigenlijk een te gemakkelijk evangelie vinden. En zeggen, nou daar zul je toch ook nog wel wat voor moeten doen. Tenminste zul je toch nog wel die 613 ge- en verboden moeten houden van de wet. Maar dan heb je wel een invalshoek voor de boze. Dan zijn inderdaad meteen je hart en je longen toegankelijk voor de pijlen van de Satan. Want, zegt Paulus, als je zo gerechtigheid zoekt, dan ben je losgelaakt van Christus. Dan ben je uit de genade gevallen. En dan is inderdaad Satan er als de kippen bij. Om dan ook zijn verwoestende werk in je leven ten uitvoer te brengen. Lieve vrienden, wij zijn gerechtvaardigd door het geloof. En laten we vooral ook dat borstharnas ook dragen, dat borstharnas van Gods gerechtigheid in en door de Heer Jezus Christus. God ziet jou en u en mij aan in de Heer Jezus Christus. Ons leven is met Christus verborgen in God. Wel, laten we snel verder gaan. Paulus zegt dan in het derde onderdeel van de wapenrusting, de voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van vrede. Eigenlijk zou je dat niet zo verwachten, hè? Zoiets. Dat dan eigenlijk ook je voeten geschoeid zouden moeten zijn met de bereidheid van het evangelie. Om dat evangelie niet alleen voor jezelf te houden, maar dat je dat ook met anderen wil delen. Geweldig, die zuster die dat vanmorgen nog eens onder woorden bracht, dat zij het verlangen heeft om naar het zendingsveld te gaan. En fijn ook dat we dat als gemeente ook ondersteunen. Maar ook belangrijk oog te hebben ook voor de wereld om ons heen, de mensen om ons heen, onze familie, onze vrienden, onze buren. En bereid te zijn ook inderdaad dat evangelie van de vrede, en eigenlijk dat evangelie van de vrede is eigenlijk het evangelie van Christus, want we hebben het al gezien, vrede is een persoon, is niemand anders dan de Heer Jezus Christus, dat we ook bereid zijn ook met hen dat evangelie te delen. Als we dat niet doen, dan ontbreekt er iets aan ons wapenrusten. Dan doen we niet alleen die ander tekort, maar doen we feitelijk ook onszelf tekort. Dan is daar, om zo te zeggen, een invalshoek waarin inderdaad de tegenpartij voordeel in ons leven kan behalen. En ik moet u zeggen, tot onze verdriet zien wij, vooral ook als het gaat ook om het werk onder het Joodse volk, dat velen eigenlijk zeggen, nou ja joh, maar Joden hebben toch niet het evangelie nodig? Hoe kan die gedachte toch zijn ontwikkeld? Als je bedenkt dat het evangelie zo Joods is, toch? En een Jood die tot geloof komt in de Joodse Messias. En we horen het zo vaak, Joodse gelovigen zeggen, dat zij zeggen, nu ben ik werkelijk Joods. Nu ben ik volledig Joods door de Joodse identiteit in de Messias, de Heer Jezus Christus. Wat doen wij het volk tekort en de mensen om ons heen tekort. Maar niet in het minst ook het volk van Israël. Maar het vierde is het schild van het geloof. En dan staat er in vers 16, neem bovenal, ziet u dat? Het schild van het geloof. Het zit vaak in die details, het zit vaak in die enkele woorden die zo belangrijk zijn. Die de Heere daar toch niet voor niets ook heeft genoemd. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen blussen. Alle vurige pijlen. Vurige pijlen werden in de oudheid vaak gebruikt. En die hadden een tweeledig effect, natuurlijk om het slachtoffer dodelijk te doorboren. Maar die vurige pijlen konden natuurlijk ook een alles verwoestende brand veroorzaken. En dat schild wat men droeg in die tijd tegen die pijlen, dat was inderdaad een schild dat het hele lichaam van de strijder bedekte. Dat schild dat dan vervolgens bekleed was met een vochtige dierenhuid, zodat het vuur van de pijl werd uitgedoofd. En zo heeft de Heere, broeders en zusters, ons gegeven. Ja, dat schild des geloofs. En dan komen we eigenlijk weer uit waar we al even mee begonnen, Genesis 3. Hè? Waar eigenlijk de val van de mens eigenlijk is voortgekomen uit het feit dat de mens gericht was op zijn ogen. Datgene wat hij zag. Maar het geloof is niet uit het zien. Het geloof is uit het horen. En het horen is uit het woord van God. Romeinen 10 vers 17. Wij moeten geen geloof hechten in datgene wat onze ogen zien. We moeten niet geloof hechten aan datgene wat wij voelen of wat wij ervaren. Maar we moeten geloof hechten aan datgene wat het woord van God ons zegt. Dat is ons richtsnoer. En inderdaad, dat is het schild des geloofs. Het vertrouwen, het volkomen vertrouwen op dat woord van God. En dat stelt ons inderdaad in staat om stand te houden tegen al die vurige pijlen die op ons worden afgevuurd. Of dacht u dat u een uitzondering was? Nou ja, misschien wel. Als u nog bent op dat andere level, weet je wel. Ik bedoel dat niet als een sneer te zeggen, hoor. Maar als je nog bezig bent met die strijd tegen vlees en bloed. Dat je nog bezig bent met die strijd tegen die broeder en die zuster. Die je niet kan uitstaan. Waarvan je het idee heeft dat hij je eigenlijk tekort heeft gedaan. En eigenlijk zo graag nog zoekt revanche te nemen. Ach, als je daarmee bezig bent, dan vindt Satan het wel prima. Dan zal hij aan u geen overuren hoeven te maken. Mag ik het eens zo een beetje, toch een beetje snerend zeggen. Maar als u inderdaad dat achter u heeft gelaten en u bent doorgegroeid in dit geestelijke leven. En ook al dat oude hebt afgelegd, die afgunst en al datgene waarvan u voor uzelf het idee heeft dat u eigenlijk nog revanche zou moeten nemen. Dan komt u inderdaad in die strijd waar we het vanmorgen met elkaar over hebben. En dan komt het erop aan dat u inderdaad dat schild des geloofs dan ook gebruikt, toepast. De Heere heeft ons daarmee toevertrouwd en hij wil dat dan ook, dat we dat ook aanwenden. Wel, en dan gaan we snel verder naar het vijfde onderdeel. En dat is de helm van de zaligheid. Kijk, het borstschild is belangrijk voor hart en longen. Maar laten we maar eerlijk zijn, we hebben ook iets anders wat zeer kwetsbaar is. Dat is ons hoofd. Dat is ons gedachtenleven. Heeft u daar wel eens bij stilgestaan? Ongetwijfeld. de helm. Wordt zo op aangedrongen, hè? Als je een brommer hebt of je hebt een fiets. Hè? Zelfs vandaag aan de dag, hè, dan zie je hele velen die toch ook maar een helm dragen. Verstandig. Maar het gaat hier vooral om de geestelijke helm die we moeten dragen. Ons gedachtenleven. En dat is eigenlijk ons gedachtenleven, dat is de plek waar Satan zich altijd probeert met zijn gedachten binnen te komen. Daar met allerlei zaken te nestelen. En het is die helm van de zaligheid die wij moeten opzetten, broeders en zusters. Dat we ons hoofd inderdaad, ons gedachten vullen met inderdaad die zaligheid en vooral ook die zaligmaker. Het gedachtenleven. Ken je dat? Dat je soms schrikt van je eigen gedachten. De helm der zaligheid. En weet u, dan denk ik eigenlijk toch ook aan wat Paulus zegt in Filippenzen 4. Als hij zegt, wees in geen ding bezorgd. Maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En dan zegt hij vervolgens, en de vrede van God die alle begrip te boven gaat, want je begrijpt het niet, het gaat je verstand te boven, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Ik moest daar vooral aan denken, aan die helm der zaligheid. Want laten we maar heel eerlijk zijn, wat zijn we snel bezorgd? En laten we tegelijkertijd ook maar heel eerlijk zijn, wat hebben we vaak ook redenen om bezorgd te zijn. Wat we vanmorgen ook hebben gehoord van onze broeder Arie van Wijngaarden, dat is ook nou niet iets waar je zomaar even overheen stapt. Daar is reden voor zorg. En belangrijk dat we ook als gemeente daar ook omheen staan. We daarin medeleven. Dat we ook trouw zijn in onze gebeden voor degenen die in zulke moeilijke omstandigheden terecht zijn gekomen. En tegelijkertijd is het zo bijzonder dat ook onze broeder vanmorgen daarvan heeft getuigd dat hij weet dat de Heere erbij is. Dat hij het verlangen had om ook vanmorgen deze dienst te leiden. Het verlangen van zijn hart. Want lieve vrienden, ook al hebben we misschien zorgen over, en noemt u het voor uzelf maar op en vult u het voor uzelf maar in. Tegelijkertijd mogen we weten dat wij al die zorgen mogen leggen in de hand van de Heer. Dat we dat volkomen aan Hem mogen toevertrouwen, die helm der zaligheid. Dat we ook met ons hart, maar ook met ons verstand eigenlijk telkens weer het aan de Heer voorleggen en zeggen, Heer, hier is het. U weet ervan. En dan is het zo bijzonder dat we dan ook lezen dat de vrede van God, die inderdaad alle verstand te boven gaat, je verstand, je gedachten, behoedt, bewaakt, in Christus Jezus, want daar gaat het om. In Hem is alles wat God ons heeft willen schenken. En dan vind ik het zo mooi ook dat er dan ook staat in vers 8, verder broeders, al wat waar, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, dat is die tekst die daarop volgt. En eigenlijk spreekt dat eigenlijk ook alles van de Heer Jezus Christus, hè? Al wat waar is, Hij is waar, Hij is eerbaar, Hij is rechtvaardig, Hij is rein, Hij is lieflijk, Hij is welluidend, hè? Hij is prijzenswaardig. En Paulus zegt, bedenk dat. En wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord hebt, in mij gezien hebt, doe dat en de God van de vrede zal met u zijn. Bijzonder. In vers 6 spreekt hij, of vers 7 spreekt hij over de vrede van God. En in vers 9 spreekt hij over de God des vredes. Die vrede van God die onze harten neerdaalt. Onze gedachten behoedt in Christus Jezus. En tegelijkertijd die God van de vrede. Die ook met ons is. Wel, het zwaard van het geest, het woord van God. Dat is het offensieve wapen dat ons ter beschikking staat. Alles is defensief, heb u het gezien? En er is eigenlijk één offensief wapen en dat is het zwaard des geestes, het woord van God. En opmerkelijk hoe ook de Heere zelf dat zwaard des geestes heeft gebruikt in de tijd dat hij werd verzocht in de woestijn. En eigenlijk Satan voortdurend confronteerde met dat woord van God. Dat zwaard des geestes. Waar op een gegeven moment ook Satan ook in die 40 dagen en die 40 nachten heeft moeten wijken. Want inderdaad, de Heer Jezus die zelf telkens weer zei, er is geschreven, of er staat geschreven. Ik zou vooral ook de jonge mensen, maar ook de ouderen in ons midden willen oproepen. Dus mediteer, of beter gezegd, memoriseer. Daar begint het mee. Het woord van God. En inderdaad, ja, overdenk dat woord, maar memoriseer het. Ken het woord van God. En dan bedoel ik niet dat je alle 66 Bijbelboeken uit je hoofd zou kennen. Maar wel dat je cruciale teksten uit je hoofd kent. Daar waar die zo belangrijk zijn om de tegenpartij, ja, eigenlijk die slag te kunnen toebrengen door dat zwaard des geestes. Want weet je wat het ook is? Het is vaak ook in tijden van ziekte. Het is vaak in tijden ook van lichamelijke zwakte. Dat Satan ons probeert te pakken. Je ziet het eigenlijk in de dierenwereld ook. Hè? Op het moment dat een dier verzwakt, ja, dan valt hij zo snel ten prooi. Satan is genadeloos, lieve vrienden. En juist ook in tijden van ziekte, juist ook in tijden van aanvechtingen, is het zo belangrijk dat we dat woord van God kennen, dat we met dat woord van God ook de tegenpartij ook tegemoet kunnen treden. En die overwinning kunnen claimen die God ons al gegeven heeft. Want inderdaad, wij zijn verlost uit de macht der duisternis. En hij heeft ons gebracht in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. En dan als laatste het gebed. Paulus die zegt in vers 18, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent. Belangrijk in het gebed, want dat is vaak zo lastig, hè? Waakzaam zijn. Denk aan de discipelen. Die niet één uur met de Here konden waken. Waakzaam zijn in het gebed. Met alle volharding en smeking. Bidden is hard werken, lieve vrienden. Bidden is niet zomaar even je gedachten laten gaan en laten opstijgen tot God. En het is hard werk. Het is een onderdeel van die geestelijke strijd. En dan zegt Paulus, voor alle heiligen. En wat is het belangrijk? Wordt de gebedskring bij u goed bezocht in deze gemeente? Ik weet het niet. Ik weet dat het vaak toch wel problematisch is om gelovigen nog naar een bidstond te krijgen. Ik weet het waarachtig niet hoe het in uw gemeente is, maar het is zo belangrijk. Het gebed. En dan zegt de apostel Paulus, en bid ook voor mij. Je zou zeggen, Paulus, maar jij, ach, je had toch zoveel routine, joh, in het werk. Nee, zegt hij, bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt. En dat is eigenlijk wat je als spreker altijd weer opnieuw ervaart. Je kan je nog zo voorbereiden op het woord. Je kan het nog zo overdacht hebben. Maar het moet je elke keer weer gegeven worden. Mag ik u oproepen om te bidden voor elkaar? Ook op te roepen ook om te bidden voor degene die ons ook voorgaat in onze Bijbelstudies of in de zondagmorgendiensten, de oudsten, de leidinggevende. Opdat wij, broeders en zusters, stand houden in de geestelijke strijd waarin wij ons bevinden. En opdat de Heere in ons midden tot zijn doel komt en hij in ons midden wordt verheerlijkt, geloofd en geprezen zij zijn wonderbare en heilige naam. Amen.